gingen voor u. Volgende week, zondag 20 februari, Deo voor Lente, zijn de diensten om 15:30. Om 10:00 gaat door voor dominee M. van der Wand en 16:30 dominee J.C. de Groot. De dienst der offeranden in deze dienst. Er zijn twee rondgangen voor de predikatie. De eerste is voor de predikantsplaats en de tweede voor de kerk. Ook is er een rondgang tijdens de slotzang en deze is voor de diaconie bestemd. Woensdag 16 februari, Deo voor Lente, is er weer Bijbelstudiekring. De aanvang is om 19:30 en het te lezen gedeelte Johannes 8 vers 1 tot en met 11. Graag iedereen die van plan is te komen dat u thuis het gedeelte vast doorleest. Omdat diaken G. Kloos Deo voor Lente als ouderling kerkvoogd zal worden bevestigd, komt er een vacature diaken en de leden worden opgeroepen namen in te dienen van personen die u bekwaam acht voor het ambt van diaken. De voordracht van personen dient schriftelijk en ondertekend plaats te vinden bij de scriba ouderling C.H. Pronk. U kunt de namen indienen tot uiterlijk dinsdag 22 februari. De stemmingsvergadering zal dan Deo voor Lente plaatsvinden op woensdag 16 maart voorafgaande aan de Bijbelstudiekring. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 33, en daarvan het 10e vers, laten we dat samen zingen. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het 10e vers. Stellen wij ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. En laten we in aansluiting daarop zingen. Psalm 115, het 9e vers. In stille graf zingt niemands Heerenlof. 115 vers 9, na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus zelf heeft deze wet samengevat en gezegd: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en verlichting met Gods geest. Heren, wij mogen vanmiddag hier samen zijn in een dienst van dankzegging en nabetrachting. Vanmorgen mocht het avondmaal staan aangericht. Vanmorgen mocht de nodiging uitgaan. Alle dingen zijn gereed. Vanmorgen mocht het paaslam bij ons zijn. Voor ons geslacht, namelijk Christus. En dan danken wij u, Heren, dat u zelf de weg van ontkoming en verlossing hebt geopenbaard. Wij kunnen onszelf niet uit het Egypte van zonde en dood verlossen. Wij kunnen ons niet bevrijden van de slavernij der zonde. Maar u zelf hebt een weg uitgedacht. De weg van het paaslam, de weg van Jezus Christus. En Heren, als wij dan nu opnieuw bijeen zijn, open dan uw heilig woord. Geef dat wij opnieuw mogen nadenken vanuit deze geschiedenis en de lijnen mogen trekken naar ons eigen hart en leven, naar de persoon van Jezus Christus. Heren, help ons dan in het luisteren. We bidden om een ongestoorde dienst waar onze gedachten niet worden weggetrokken, maar waar we ons mogen richten op uw eigen woord. We bidden ook of u uw dienaar helpt en naar geest en lichaam hem geeft wat nodig is om een dienaar van uw woord te zijn. Een uitdeler van menigerlei genade. Een dienstknecht van Christus. Heren, we bidden ook om de werking van uw geest. Voor ons allemaal in spreken en luisteren. Dat we uit zijn kracht mogen leven. Dat in zijn kracht ook deze dienst mag plaatsvinden. Zodat uw woord niet leeg blijft en zinloos is, maar tot u terugkeert en mag doen wat u behaagt. Heren, dat behaagt u. Het is u aangenaam als de geroepenen tot u komen. U belooft ook met ernst allen die geloven en tot u komen de rust der zielen en het eeuwige leven. Laat zo dat woord ook mogen klinken. En we bidden ook, Heren, dat een ieder die vanmorgen mocht aangaan, die rust der zielen mag ervaren, zeker mag zijn van het eeuwige leven om Christus wil. Er kan een aanval, er kan bestrijding op afkomen, maar u staat erboven. U heeft beloofd, Heere Jezus, dat dat onze troost mag zijn, dat we uit alle heerschappij des duivels verlost zijn. Laat ons dan ook in dit uur mogen zien op de Heere Jezus Christus. Heere, gedenk degene in ons midden die noden en zorgen hebben, die moeite en verdriet kennen. Het kruis kan openbaar en bekend zijn. Het kan ook een verborgen kruis zijn waar niemand van weet of bijna niemand. Maar wat zwaar is en nauwelijks te dragen valt. We bidden voor diegenen, Heren, gedenk ze. Misschien een diepe innerlijke strijd. Een strijd van binnen, wellicht zelfs over geestelijke zaken. Misschien een strijd van eenzaamheid. Een worsteling met het verleden. Een strijd van verdriet en van neerslachtigheid. Heren, we bidden voor diegenen. Gedenk ook hen die te maken hebben met de gebreken van het lichaam. Die de beperkingen ervaren in de ouderdom of misschien op jongere leeftijd al. Heren, we bidden ook voor mevrouw de Uil. We danken u dat het weer beter met haar mag gaan. En dat ze verzorgd en verpleegd mag worden. Heren, wees bij haar, wees ook met haar man. En wees ze samen met hun kinderen en kleinkinderen goed en nabij. We bidden ook voor mevrouw Oudshoorn. U kent ook haar leven. U weet ook wat er in haar omgaat. Heren, wees bij haar. En wilt u ook haar tot een zegen zijn. Dat van boven licht mag komen op haar pad. Stap voor stap. Omdat ze daarin gerust mag zijn dat u haar leven kent en haar leidt. Ja, Heren, zo leggen we allen voor u neer die moeite en zorgen hebben. We danken u ook voor degenen die blijdschap en vreugde en vrede mogen ervaren, die uw goede hand in voorspoed mogen opmerken, geef dat wij en zij u daarvoor ook zullen erkennen en zullen zeggen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Gedenk uw kerk ook wereldwijd, de vervolgde en de verdrukte kerk. Heren, we kunnen telkens weer lezen van mensen die hun geloof moeten bekopen met de dood. Maar hun bloed, hun tranen en hun lijden is kostbaar in uw oog. Heren, zie dan ook daar neer op de kerk al daar. Gedenk de kerk in ons eigen land. Gedenk uw volk Israël, opdat ook zij mogen weten wie Jezus is, het paaslam, geslacht en de vervulling der wet, van de verlossing en van de uittocht. Heere God, zie zo in gunst en genade op ons neer. U hebt van eeuwigheid gedachten van vrede gehad en niet van kwaad. Laten we daarop mogen zien en daarop vertrouwen. En beschaam de hoop in onze harten niet. Om Jezus wil. Amen. Exodus 12 opnieuw als schriftlezing. Laten wij nu het gedeelte lezen vers 21 tot en met 31. Mozes heeft dan van de Heere zelf te horen gekregen hoe het volk moet handelen, wat ze moeten doen. En in dit gedeelte lezen wij al die raadgevingen nog een keer, maar nu als het ware vanuit de mond van Mozes zelf. Dus laten we dat gedeelte lezen en dan daarna komt ook de beschrijving van die tiende plaag. Vers 21 tot en met 31 van hoofdstuk 12. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei tot hen, kies uit en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paascha. Neem dan een bundelke hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij het bloed zal zien aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als gij in dat land komt, dat u de Heere geven zal gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Dan zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen de kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich en de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, alzo deden zij. En het geschiedde te middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypte sloeg, van de eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborene van de gevangene die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen van de beesten. Farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten en al de Egyptenaars, en er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waarin niet een dode was. Toen riep hij Mozes en Aaron in de nacht en zei, maakt u op, trek uit het midden van mijn volk, zo gij lieden als de kinderen van Israël, en gaat heen, dient de Heere gelijk gij gesproken hebt. Tot zover. De tekst die het uitgangspunt voor de prediking is, is hoofdstuk 12 vers 14. Exodus 12 vers 14. Wij lezen daar. En deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Gij zult hem de Heere tot een feest vieren. En gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Laten wij nog een keer stilstaan bij dit hoofdstuk, Exodus 12 en dan vanuit vers 14. De paasdag, laten we bij drie dingen stilstaan. Ten eerste, het is een gedenkdag. Ten tweede, het is een feestdag. Ten derde, het is een onopgeefbare dag. Drie gedachten dus. Ten eerste, het is een gedenkdag. Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Zo begint het vers. Een gedenkdag. Ten tweede, het is een feestdag. Gij zult hem, de Heere, tot een feest vieren. En ten derde, een onopgeefbare dag. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Dus drie gedachten, een gedenkdag, een feestdag, een onopgeefbare dag. Laten wij samen zingen uit Psalm 77. En dan vers 7 en 8 over de wonderen van God. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En ook vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreek uw hoogheid tegen. 7 en 8 van Psalm 77. Gemeente, misschien bent u wel eens in het Veluwse dorp Putten geweest. Of misschien hebben de kinderen wel eens een keer een foto gezien van het beeld dat staat bij de ingang van het dorp. Het is niet zo'n groot beeld. Het is een beetje onopvallend. Maar het is toch wel een bekend, een beroemd beeld. Het vrouwtje van Putten. Een beeld dat het verdriet en de verslagenheid uitbeeldt van de bevolking van het dorp. Toen in 1944 de Duitsers een groot deel van de mannelijke bevolking hebben weggevoerd. Meer dan 600 jongens en mannen zijn meegenomen, weggevoerd naar Duitsland, naar de vernietigingskampen. En het volk bleef in verslagenheid achter. Het dorp was diep getroffen. Na de oorlog heeft een kunstenaar een beeld gemaakt om dat uit te drukken. Het vrouwtje van Putten. Ze staat iets voorover gebogen in verdriet en in verslagenheid. Maar deze beeldhouwer heeft dat beeld gemaakt van zandsteen. Niet van graniet. Niet van een harde steensoort, maar van zandsteen. Dat is een steensoort die veel zachter is. En waarom heeft die man dat gedaan? Wel, hij wilde eigenlijk twee dingen naar voren brengen met dat beeld. Allereerst natuurlijk de verslagenheid en het verdriet van de bevolking van het dorp. Maar nog iets. Hij wilde daarmee zeggen, hoe schrijnend en hoe pijnlijk en erg het verdriet ook is, maar met de loop der jaren zal het verslijten. Zullen de contouren van dat beeld minder scherp worden? Zal zelfs deze herinnering verdwijnen? En daarmee heeft deze kunstenaar, ik weet niet eens wie het is, maar heeft iets naar buiten, naar voren gebracht dat algemeen geldig is. De geschiedenis verdwijnt al gauw. De herinnering aan de geschiedenis, aan de gebeurtenissen. De eerste generatie die het zelf heeft meegemaakt, die kan erover spreken en die draagt het verleden dagelijks mee. Maar de tweede heeft het alleen maar van horen zeggen. En de derde moet je het leren waar het over ging. Wij zien dat in het algemeen nu ook optreden met de gedachten rondom 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, dat is van een oorlog, die is al zo lang geleden. De jongere generaties weten daar niets meer van. Als ik kijk naar mijn eigen herinneringen, toen ik in klas 6, zeg maar nu groep 8 van de lagere school zat vroeger, 1986 was dat, toen was het nog maar net 40 jaar geleden. Als we kijken naar nu, dan is dat toch alweer een stuk langer. In die tijd, toen ik als jonge jongen een werkstuk over de Tweede Wereldoorlog moest maken, ik kon bij wijze van spreken aan iedereen om mij heen vragen van de oudere generatie, vertelt u eens over de oorlog? Mijn opa's en oma's, die hadden dat voluit meegemaakt. Mijn grootouders waren in de oorlog getrouwd, de anderen zelfs al voor de oorlog. Die hadden dat zo nabij meegemaakt. Maar die generatie is intussen overleden. En het verdwijnt. En er komt op een gegeven moment de vraag, ja, het is belangrijk geweest. Maar moeten wij dat nu nog herinneren? Moeten wij daar nog een speciale bevrijdingsdag voor hebben? Of moeten wij die dag misschien een wat andere invulling gaan geven? Het verdwijnt uit wat we dan noemen het collectieve geheugen van een land en van een natie. Wel, dat zou hier ook kunnen gebeuren. Met deze bevrijding uit Egypte. De mensen die het zelf hebben meegemaakt, die kunnen erover vertellen. En die zullen elk jaar weer daaraan hebben gedacht. Daar hoef je ze niet naar te vragen. Dat ging vanzelf. Maar de tweede generatie, hoe zit het daar? En de derde en de vierde? Wat doe je met die gedenkdag na 100 jaar of na 200 jaar? Of ja, dat kun je toch niet blijven doen? En toch, de Heere geeft hier de opdracht. Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Jullie moeten daaraan denken, jullie moeten eraan blijven denken. Jullie gedachten moeten voortdurend, ook na zoveel generaties, op deze dag van bevrijding zijn gericht. Waarom, gemeente? Wel eenvoudig. Deze bevrijding en deze gebeurtenis is maar niet iets wat belangrijk is voor één generatie. Het is niet iets wat de mensen die het hebben meegemaakt wel zullen onthouden en daarna zakt dat vanzelf weer weg. En zijn er andere dingen die aandacht vragen? Nee, God zegt het. Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Het volk van Israël moet altijd deze dag herinneren. En nu, na meer dan 3000 jaar, ongeveer 3300 jaar geleden. Ja, inderdaad, gemeente, het feest bestaat nog steeds. Het Pesachfeest voor de Joden. Nog steeds moeten zij eraan denken. Als er één gebeurtenis is die het volk van Israël kenmerkt, dan is het deze gebeurtenis. Toen is hun natie, is het volk ontstaan. Waar ligt de kiem van het volk, van het Joodse volk als natie? Die ligt hier. In de uittocht, in de bevrijding. Daar zijn zij gevormd als natie. En dan zien we ook, gemeente, dat deze gebeurtenis telkens weer in het leven en in de geschiedenis van het Joodse volk terugkomt. We hebben zojuist de 10 geboden gelezen. Maar waar begint dat mee? Dat begint niet zo meteen met het eerste gebod, maar er gaat iets aan vooraf. Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Dus al hun wettische leven, in de goede zin van het woord, het leven naar de wet, hun vreugde in de wet, komt voort uit deze bevrijding. Begint met die woorden, ik heb u bevrijd. Ik heb jullie verlost uit Egypte. Als wij dan de wetten verderop ook in het boek Exodus na zouden lezen, dan zien wij dat vaak de wetten ook gevormd zijn en gemotiveerd zijn vanuit deze gedachte. Ik noem zo een voorbeeld uit hoofdstuk 22. Gij zult de vreemdeling geen overlast doen, noch hem onderdrukken. Vreemdelingen, gasten, bijwoners die bij jullie wonen, die mag je niet onderdrukken en geen overlast doen, want gij zijt vreemdeling geweest in Egypte. En daarom is die onderdrukking en daarom is ten diepste slavernij verboden. Want jullie, zegt God, weten wat het is om slaaf te zijn. Zo is dus het hele leven van de Joodse wetten getekend en bevat in deze gebeurtenis. Als we lezen in de profeten, Ezechiël 16 bijvoorbeeld, zien we dat ook weer terugkomen. Ezechiël 16 is dat hoofdstuk waar dat kindje is weggeworpen, die vondeling, weet u wel? Dat ligt daar op sterven na dood. Het wentelt zich in het geboortebloed. En dan komt God voorbij. En als ik u zag in uw geboortebloed, zeide ik tot u in uw bloeden, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloeden, leef. Dat ziet op dit moment dat het volk bijna dood was. Gedood en vermoord door de Egyptenaren in de slavendienst. Maar God kwam voorbij en ik zei tot u, leef. En ik kwam met u in een verbond. Dus ook bij die profeten zien we diezelfde lijn. Daar is dit volk door God opgeraapt, gepakt, gemaakt tot zijn eigen volk. En zijn eigen eigendom. En zij mogen dat niet vergeten. Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Wel, gemeente, die woorden van vers 14 die we hier lezen, die hebben later nog een keer geklonken. Zo'n 1200-1300 jaar later. In iets gewijzigde vorm. Ik neem u mee naar de opperzaal. Ik neem u mee naar de stad Jeruzalem. Waar 12 mannen samengekomen zijn om het Pascha te vieren. En één van hen, de Heere Jezus Christus zelf, terwijl hij daar het Pascha viert, terwijl hij deze woorden kent, Gods eigen woord waarin hij heeft gezegd, deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Dan neemt hij die woorden op en hij geeft ze een nieuwe betekenis. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ziet u de lijn? Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Maar Jezus neemt die woorden op. Dat centrale, dat nationale feest, dat wezenlijke van het volk van Israël. Hij neemt dat op. En hij geeft er opeens, onverwacht en verrassend, een compleet nieuwe en verdiepte betekenis aan. Gedenk niet meer allereerst de uittocht, maar gedenk mij. Doe dat tot mijn gedachtenis. En zo, gemeente, hebben wij vanmorgen ook de Pascha-maaltijd gehad. Het Joodse Pesach. En tegelijkertijd kunnen en willen wij dat ook niet anders meer vieren dan in die zin die Jezus zelf eraan gegeven heeft. Doe dat tot mijn gedachtenis. Inderdaad, die betekenis van de uittocht zit er nog steeds in. Maar het is alsof Jezus opeens die uittocht, hoe belangrijk ook, vervangt met zichzelf. Doe dat tot mijn gedachtenis. En zo mag de kerk heilig avondmaal vieren. Want ook ons paaslam, ons pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Hij is onze voorbijgang. Hij is ons paaslam. Hij zelf is onze uittocht. Hij is onze redding. Hij is ons leven. Hij is ons behoud. En daarom mogen wij dit doen. Tot zijn gedachtenis. We hebben het mogen zingen uit Psalm 33. Ik zal hem nooit vergeten. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Ter gedachtenis. Een gedenkmaal. Als wij die lijn eens vasthouden, gemeente. We hebben gezien dat het Pascha-feest als het ware de Joodse bevrijdingsdag is. Moeten wij het avondmaal dan vergelijken met, in onze omgeving, in onze context, moeten wij dat nu vergelijken met 5 mei of met 4 mei? Is het avondmaal dodenherdenking? Of is het avondmaal bevrijdingsdag? Ja, in zekere zin allebei. Verkondig de dood des Heren totdat hij kom, heeft de Heere Jezus gezegd. En toch, gemeente, uiteindelijk is het geen dodenherdenking, want Jezus is niet dood, hij leeft. Het avondmaal is een bevrijdingsdag. De dag van onze verlossing. De dag van onze uittocht uit het huis van dienstbaarheid. Daar, in de dood van Christus. In dat paaslam is een nieuw volk geboren. Een nieuwe natie gekomen. De kerk van Jezus Christus. En daarom moeten wij dat gedenken. Mogen wij daar telkens weer bij terugkomen. We gaan naar onze tweede gedachte. Het is een gedenkdag, hebben we gezien. Maar ten tweede is het ook een feestdag. Er staat achteraan, gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Het is dus geen boetedag, integendeel, het is een feestdag. Toen, vroeger, allereerst dus dat Pascha-maaltijd. Als je nu bij de Joden komt, als je in Israël bent op de dag van het Pesachfeest, Pascha-feest, dan is het inderdaad een feestdag. Iedereen doet mee. Je hebt natuurlijk bij de Joden ook mensen die al lang de godsdienst hebben vaarwel gezegd. Die de wetten niet meer onderhouden, die hun eigen moderne, verwereldlijkte leven leiden. De secularisatie komt ook bij de Joden voor. Natuurlijk, helaas. Maar deze dag, gemeente, houden ze allemaal. Het is een vrolijk feest. Een familiedag. Waar je samenkomt en waar de oude gewoonten en de oude rituelen worden herhaald. Gezellig om zo bij elkaar te komen. Je zou de vergelijking kunnen trekken met in ons land het kerstfeest. Welke Nederlander viert het kerstfeest nou niet? Gezellig toch, samenkomen, samen eten, elkaar weer ontmoeten. Nou, zo ongeveer kunnen de Joden nog steeds dat Pesachfeest houden. Het is een vrolijk feest. Nou, zo is het niet bedoeld. Zo is het Nederlandse kerstfeest natuurlijk niet bedoeld, alleen maar als een maaltijd. Als een dag van eten en drinken en overvloed en gezelligheid en lichtjes. Zo is ook het Joodse feest niet bedoeld, want er staat echt wel nadrukkelijk bij. Gij zult hem de Heere tot een feest houden. Het moet in het aanzien van God die op ons neerziet. Maar ook de orthodoxe Joden dus, laten we daar eens bij stilstaan. Degene die die lijn kennen en die weten wat de diepe betekenis is van dit feest. Wel gemeente, die beseffen ook heel goed dat het om een feest gaat. Want die hele maand waarin dit feest valt, daar mag geen boetegebed en geen klaaggebed worden uitgesproken. Het is zo'n belangrijk feest dat je maandlang geen boete mag doen en niet mag klagen. Zelfs niet voor God in het gebed. Het moet een feest zijn. En waarom dan, gemeente? Wel omdat dit moment zo bepalend en zo wezenlijk is. Die verlossing en die bevrijding uit Egypte, dat is de kern van het leven. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Zo zien de Joden het. Een maand lang geen boetegebed, geen klaaggebed. Als we die lijn doortrekken naar het avondmaal, gemeente, dan mogen wij ook zeggen dat het een feestdag is. Paulus zegt het ook echt in 1 Korinthe 5. Zo laat ons dan feest houden in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Het feest van de bevrijding, van de verlossing uit de heerschappij van de duivel. Het feest van de uittocht. En ja, gemeente, dan komt toch wel meteen die vraag naar boven. Is het dan elke keer feest? Zijn gelovige mensen nu altijd blij? Als je de Heere Jezus mag kennen door het ware geloof, heb je dan geen last meer van lauwheid en moedeloosheid? Kun je dan alle pillen laten staan, hoef je nooit meer naar de dokter? Is depressiviteit iets van vroeger? Want het is feest. Die gedachten hoor je soms wel eens en misschien kunt u of kun jij dat in je eigen leven wel ervaren. Dat je zegt, ik mis die blijdschap zo. En die vreugde. Zijn alle avondmaalszondagen nu altijd hoogtepunten? Was het maar waar, gemeente, was het maar waar. En het leven van een christen komt ook droefheid, neerslachtigheid, twijfel, ingezonkenheid, dorheid voort. Wat kan er een verdriet en een pijn en een leegte in het leven van een christen zijn? Strijdt dat niet met elkaar? Gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Hoe kan dat, gemeente, een feestdag? Vandaag is de feestdag, de dag van het avondmaal. En toch laten we de woorden staan. Ondanks mijn situatie. We luisteren naar het woord van God die ons vandaag zegt, het zal een feestdag zijn. Hoe kan dat, gemeente? Wel, wat is mijn verdriet? Wat is mijn moeite? Als het erop aankomt vergeleken met de verlossing in Jezus Christus? Wat zijn die kleine rimpelingen in mijn leven vergeleken bij die geweldige, die ontzagwekkende verlossing die Jezus Christus heeft aangebracht? Dat hij door de dood is heen gegaan en zeggen kan, ik ben dood geweest en zie, ik leef en ik heb de sleutels van hel en dood. Wat is de moeite van het leven vergeleken met die zekerheid en die vastheid, dat hij mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Soms is het goed gemeend om onszelf en ons leven wat te relativeren. Of nog beter, om het telkens weer te plaatsen naast dat grote offer van Jezus Christus. Om mezelf af te vragen, alles wat er in mijn leven gebeurt, hoe belangrijk is dat nu, wanneer ik dat plaats naast dat ene grote feit in de heilsgeschiedenis, de dood van Christus. Hoe hij met zijn dood de dood heeft gedood. Hoe hij het handschrift der zonde aan het kruis geslagen heeft. Hoe hij mij van de toorn van God bevrijd heeft, toen de toorn van God op hem is neergedaald. Ja, gemeente, dan komt het gebod tot ons. Zo laat ons dan feest houden. Gij zult hem de Heere tot een feest vieren. De Heere Jezus heeft het zelf gezegd, Lucas 21... Hef dan uw hoofden omhoog, als die weet dat uw verlossing nabij is. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Die tekst was voor Luther van bijzondere betekenis. Hij heeft deze tekst in de wereld zult gij verdrukking hebben als volgt vertaald. In der Welt habt ihr angst. In de wereld heb je angst. En Luther kende dat van binnenuit. En er zijn er ook bij ons die dat kennen. Angst. Wat kan angst je verlammen? Angst voor de toekomst. Angst voor het verleden. Dat het terugkomt. Angst voor God. Angst in het leven. Bang voor het leven. In de wereld hebt u angst. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan, gemeente, dan zien wij inderdaad dat het christelijke geloof nog verder gaat dan de Joodse visie. De Joden zeggen een maand lang geen klaaggebeden en geen rouwgebeden. Boetegebeden. Maar christelijke geloofgemeente kent helemaal geen rouwdagen. Wij kennen alleen maar heilsfeiten. Wij kennen alleen maar christelijke feesten, inderdaad. Wij staan niet stil bij onheilsfeiten, maar bij heilsfeiten. En wij mogen weten, gemeente, dat de verlossing al achter ons ligt, al een feit is, al zeker is. En laat ons dan feest houden. In de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Het paaslam is voor ons geslacht. Namelijk Christus. O gemeente, en dan, ja, dan kan het feest zijn. Ondanks alles wat er in uw of jouw of mijn leven gebeurt. Dan gaat het geloof zingen. Ik geef een paar voorbeelden. Psalm 26. Nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken, wanneer zijn gunst mij heeft gered. Psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Psalm 147. Die mensen, die hoe het ook moogt tegenlopen, gedurig op zijn goedheid hopen. Psalm 89. Zij zullen in uw naam zich alle dag verblijden. Niet één keer per maand of één keer per jaar. Alle dag, elke dag. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En daarom is het een feestdag, gemeente. Al gaat het tegen alles in ons eigen leven in. Maar we hebben de opdracht om verder te zien dan ons eigen leventje. We hebben de taak om hoger te zien en te weten dat de verlossing een feit is. Volbracht in Jezus Christus. Wij steken het hoofd omhoog. Wij zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gemeente, als wij dan vandaag bij elkaar zijn in deze dienst van nabetrachting. Misschien dat u of dat jij bang bent. Wat gaat er komen? Wat brengt de toekomst? Wat voor aanvechting en strijd zal er op afkomen? Nou, er zal inderdaad wel aanvechting en strijd op afkomen, want dat hoort bij het christelijke leven. Maar de verlossing en de bevrijding en de zekerheid ligt achter ons. Het is een gedenkdag. We kijken terug. We hebben het mogen zingen uit Psalm 77. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan vroeger. In de uittocht, in de dood van Jezus Christus. Misschien waren er vanmorgen mensen die zijn aangeweest en die zeggen, ik heb zo weinig vreugde ervaren, het viel tegen. Ik heb het niet gemerkt. Laat dan toch onze vreugde en blijdschap niet liggen in onze eigen ervaring. Maar laat het vandaag een feestdag mogen zijn. Als wij zien op Jezus Christus, op het paaslam voor ons geslacht. Gemeente, we gaan naar onze derde gedachte. We hebben gezien dat het een gedenkdag is. We hebben gezien dat het een feestdag is. En ten derde zegt de tekst dat het een onopgeefbare dag is. Er staat tenslotte, gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Van eeuw tot eeuw. Altijd maar weer deze dag, een eeuwige inzetting, een onopgeefbare dag. Laten we beginnen, gemeente, hoe dat bij de Joden was. Het paasfeest, zoals zij dat vierden, in de tijd van het Oude Testament was het elk jaar weer een drukte van belang in de tempel. Elk jaar weer was het paaschafeest en gingen de Joden naar de tempel. Dan kochten zij een lam en zij slachten het. Duizenden en duizenden, misschien wel honderdduizenden of miljoenen lammeren zijn er in de loop van die eeuwen geslacht. En zij namen het mee en zij hadden in hun gezin hun maaltijd. Dat was niet als vervanging of als het overdoen van dat eenmaal geslachte lam toen. Nee, het was een gedenkmaaltijd waarbij zij terugdachten aan vroeger. Niet om te doen alsof er geen werkelijke bevrijding was geweest, maar juist omdat zij bevrijd waren. Dat lam was de voorbijgang geweest, het lam van Pascha. En nu deden zij dat jaar op jaar, gemeente, om die herinnering levend te houden, vorm te geven. Nou, dat hebben wij ook nodig. Dat is ook een van de kanten van het avondmaal. Dat wij een instelling hebben. Dat wij vorm kunnen geven, uiting kunnen geven aan ons geloof. Aan ons zien op hem. Om onze gedachtenis aan Jezus Christus gestalte te geven. Het was bij de Joden net als het bij ons is, gemeente. Wij moeten er af en toe toe worden verplicht. We hebben dat nodig. Wij zijn mensen die zo makkelijk wegzinken in de dagelijkse gang van het leven. En daarom geeft God zijn instellingen om onze gedachten weer te vangen. En terug te voeren naar die belangrijke gebeurtenissen. Naar de uittocht. Naar de dood van Christus. En zo was het hun gegeven ook. Als een onopgeefbare dag om de herinnering levend te houden. En om uiting te geven van hun blijdschap en vreugde, omwille van die bevrijding. Wel blijkt, gemeente, dat het aanbrengen van dat bloed aan de deurposten eenmalig is geweest. Dat lam werd elk jaar gegeten, maar dat bloed aan de deurposten, dat is maar één keer geweest. Wanneer wij lezen over de Heer Jezus, dat Hij met zijn discipelen het paasmaaltijd gebruikt, dan lezen we niet dat ze eerst samen met het bloed naar buiten zijn gegaan en dat aan de deurposten hebben aangebracht. Dus we zien binnen deze geschiedenis en binnen deze beschrijving een tweedeling. Eén inzetting was eenmalig voor dat moment in die omstandigheden. En het feest, dat ging door. Het bloed aan de deurposten was eenmalig. Het eten van het lam is geweest tot een eeuwige inzetting. En zo konden zij dat, gemeente, doorgeven aan hun kinderen. We hebben dat samen gelezen. Nog steeds is dat de gewoonte bij de Joden, dat een van de kinderen, als ik het goed heb, de jongste van de kinderen, op een gegeven moment tijdens die avond, tijdens het feest, met de vraag komt en zegt: maar wat is dit eigenlijk? Waar zijn we mee bezig? Waarom doen we dit? Wat is de betekenis? En zo'n kind weet het antwoord al lang, maar het hoort erbij. Het kind stelt de vraag en vader gaat ervoor zitten. En vader legt alles uit. De betekenis van het brood, de betekenis van de specerijen en van de kruiden, de betekenis van het vlees, de betekenis van het woord Pesach, tot een eeuwige inzetting om het door te vertellen aan de kinderen. Daar is nog wat moois bij te vertellen, gemeente. De Joden, sinds de verwoesting van de tempel in het jaar 70... sinds dat moment, zeggen de Joden, kunnen wij geen lamsvlees gebruiken. Want de priester moest het slachten. En de priester deed dat in de tempel, maar wij hebben geen tempel meer. De Joden hebben daarmee geworsteld. Hoe moeten wij dat doen? Hoe kunnen wij deze maaltijd, die Pesachmaaltijd, nog steeds van geslacht op geslacht voortzetten? Maar wij kunnen geen lam slachten. En daarom hebben zij de gewoonte om geen lamsvlees, maar kippenvlees te gebruiken. Als een heenwijzing, ja, het feest is toch niet volmaakt. Wij hebben geen tempel meer. Geen tempeldienst. Die offerdienst, die ontbreekt. Maar er is één groep Joden, gemeente, die wel lamsvlees gebruikt. En wie zijn dat? Dat zijn de Messias belijdende Joden. Dat zijn die Joden die tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus. En zij zeggen: wij kunnen lamsvlees gebruiken, want wij kennen het lam. Daar hebben wij die tempel niet meer voor nodig. Wij mogen zien op Jezus Christus. Prachtig is dat, gemeente. Hoe die Messias belijdende Joden deze inzettingen overnemen en nog steeds houden. En dat mag ook, want ze zijn Joden, ze blijven Joden, zij behoren bij deze natie. En ze vieren het Pesachmaal, maar zij doen het, en zij alleen, met werkelijk vlees van het lam. Dan trekken we de lijn door, gemeente, ook naar ons. Een eeuwige inzetting, een onopgeefbare dag. Wij hebben de woorden gehoord van de Heere Jezus Christus. Toen hij deze maaltijd zelf met die nieuwe betekenis en die nieuwe diepte gaf: verkondig de dood des Heren totdat ik kom. Ook voor ons is het avondmaal onopgeefbaar. Het is maar niet een bijkomstigheid, gemeente, dat wij het avondmaal bedienen. Een gemeente zonder avondmaal kan niet. Een kerkdienst waar het avondmaal niet in wordt gevierd, is ten diepste geen kerk. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Het is het bevel en de opdracht van Jezus Christus zelf. Tot een eeuwige inzetting. En daarom, gemeente, mogen wij het avondmaal hebben. Moeten wij dit feest vieren? Laat ons dan het feest houden. Daar zit ook tegelijkertijd een rijke belofte in. Voor de Joden en voor ons. God heeft beloofd dat het een eeuwige inzetting zal zijn aan de Joden. En dat Pesachmaaltijd zal doorgaan. Elk jaar weer. Daarmee gemeend is als het ware de zekerheid en de onuitroeibaarheid van het Joodse volk bewezen. Hitler heeft het geprobeerd om deze natie van de aardbodem weg te vagen. Hij had dan een deel klaar ergens in Polen. Een oude Joodse wijk, die zou dan dienen als een museum. Daar zou hij een paar synagogen in stand houden, want dan straks, als dat hele Joodse volk was uitgeroeid, zouden de mensen hier nog kunnen komen kijken naar een museum. Ja, zo leefden die Joden, weet je nog, die mensen die zijn uitgeroeid en die niet meer bestaan. Het is hem niet gelukt. De Joden zullen blijven bestaan. Het is een onuitroeibaar volk. En de zekerheid daarvan ligt in deze maaltijd. Elk jaar weer zullen de Joden de maaltijd houden. Vast en zeker. Het Joodse volk blijft bestaan. Door Gods genade. Maar we trekken de lijn ook verder naar onszelf, gemeente. De kerk blijft bestaan. Verkondig de dood des Heren. Totdat ik kom. Een eeuwige inzetting. Altijd zal het avondmaal blijven. De kerk is ook onuitroeibaar. Het is onmogelijk dat er een moment komt dat de islam de hele wereld omvat. En dat de christenen verdwenen zijn. Het kan niet. De Heer Jezus zelf heeft deze inzetting gegeven. En altijd weer zullen de mensen zijn. Die gehoor zullen geven aan de roepstem van koning Jezus. Wanneer hij zegt, komt, alle dingen zijn gereed. Komt tot de maaltijd. En ze zullen komen. Zij zullen komen. En zij zullen leven. Zij zullen eten van het paaslam dat voor ons is geslacht. Wat een heerlijke boodschap, gemeente. Dat deze dag, deze inzetting onopgeefbaar is. Gij zult, staat er, gij zult hem vieren. Er zijn vanmorgen mensen geweest die hebben aan mogen gaan. En er zijn ook mensen geweest die afbleven. Gij zult. Het is een opdracht. Hoe ligt dat nu, gemeente, als u bent afgebleven? Waarom bent u afgebleven? Ik heb het natuurlijk niet allereerst over degenen die geen kerkelijk recht hebben, dat begrijpt u. Maar ook u, ook jij, kunt de vraag wel tot je door laten dringen. Zou ik bereid zijn geweest? Zou ik in staat zijn geweest om aan te gaan? Als ik een kerkelijk recht had gehad? Waarom bent u afgebleven? Misschien zegt iemand, mijn innerlijk paste niet bij de toestand van het avondmaal. Ik was niet in die goede stemming, in die geestelijke, in die heilige stemming. Ik voelde te weinig vreugde, ik voelde te weinig zekerheid. Het is een feest. Niet omdat wij zo feest, in zo'n feeststemming zijn. Maar om de herinnering, om de gedachtenis levend te houden aan Jezus Christus. Ja, zegt iemand, ik kon niet aangaan, want ik ben onbekeerd. Gemeente, dat is een van de moeilijkste dingen, vind ik, om mee om te gaan, als ik dat hoor. Ik ben onbekeerd. Zo vaak is dat zo oprecht gemeend. En een eerlijke belijdenis. En toch, gemeente, ik zeg het. Ik bedoel het niet hard, maar ik meen het wel. Het is een dooddoener. En dan in die meest letterlijke zin van het woord. Een dooddoener. Iets wat u dood zal maken. Als u door blijft leven met die gedachte, ik ben onbekeerd, ik kan wel afblijven. Dan zal het dat u niet brengen tot het leven. maar naar de dood. We hebben het gehoord. 3 keer over uit dit aangrijpende gedeelte, Exodus 12. De dreiging van de komende verderfengel, die langs zal komen met het zwaard in zijn hand. Er is maar 1 weg van ontkoming en dat is het lam dat geslacht is. Er is maar 1 middel van behoud en dat is zijn bloed op de deurposten van ons leven. O gemeente, zult u toch niet kunnen blijven leven met de gerustheid. En welk antwoord we dan ook geven, maar ik wens u veel onrust toe. Dat u daar niet bij kunt houden. En dat u God gelooft in zijn beloften en in zijn bedreigingen. Voordat de dood komt. Voordat zijn zwaard ook ons zal treffen. Dan zullen alle uitvluchten ons uit handen vallen. Zullen wij dan moeten horen, sla ze voor mijn voeten dood, omdat zij niet gewild hebben dat die koning over hen zou zijn. Ik hoop het ergens, gemeente, voor diegenen die niet zijn aangewezen, dat u vandaag een moeilijke zondag hebt gehad. En dat die nood u uitdrijft. Tot wie? Tot wie zullen wij anders heen gaan? Dan tot Jezus Christus. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat u zo mag zien op hem. En dat u mag toeleven. Als God het geeft naar de volgende keer. Wanneer opnieuw deze dag er mag zijn. Wanneer wij opnieuw gehoorzaam willen zijn aan het gebod van God zelf. Gij zult hem vieren. Onder uw geslachten. Tot een eeuwige inzetting. Gemeente, zo mogen wij, gekomen aan het einde van deze avondmaalszondag, de Heere danken voor wat Hij gegeven heeft. Hij heeft ons nog niet losgelaten. Hij is trouw aan zijn eigen woord. Hij heeft vandaag ook in ons midden willen tonen dat Hij dezelfde is, de verlossende God. Waar wij geen uitweg zien, waar wij onszelf niet kunnen verlossen, is Hij gekomen in Jezus Christus. En Hij geeft zijn verlossing. En ook deze dag mocht in ons midden de tafel zijn aangericht. Mochten wij bijeen zijn, veilig, achter het bloed van Christus. En God heeft gezegd, dit zal u een teken zijn. Gemeente, Hij gaat door. Hij zal doorgaan, tot aan het einde der tijden. Totdat Jezus weer komt in heerlijkheid. Tot het moment dat heel de schepping, heel de wereld zich neer zal buigen voor hem, in aanbidding, en het nieuwe lied zal zingen, Gij zijt waardig, want Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. Psalm 89, wij zingen daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. En wat er volgt. Laten wij danken en bidden. Heere, wij komen tot u en danken u ootmoedig voor alle weldaden die u ook ons hebt willen bewijzen. Uw onbezweken trouw zal nooit onze val gedogen. Wie eenmaal de toevlucht heeft genomen tot Jezus Christus, is voor eeuwig veilig, is voor altijd behouden, heeft het eeuwige leven. O Heere, doe ons leven van Hem telkens weer. Til ons uit boven de moeite en zorgen van het leven, boven de sleur van de dagelijkse gang. Laat ons leven een geheiligd leven mogen zijn, dat wij ons elke dag in U verblijden. Heere, dan bidden wij, zegen ook deze dag en geef dat wij versterkt en verheugd mogen zijn vanwege Uw goedheid in Christus. Wees bij ons als wij het leven ingaan. Laat er kracht vanuit mogen gaan vanuit het Lam Jezus Christus in onze levens, opdat wij ook in de voorliggende tijd mogen weten dat U ons sterkt en steunt en draagt. Heere, we bidden dat wij leven en gezondheid ontvangen in deze week die voor ons ligt. Breng ons volgende week samen onder de verkondiging van Uw heilig woord en evangelie. Wilt U niemand van ons door de dood wegnemen, maar het leven ons geven. Heere, verzoen wat naar Uw wil niet was in deze dienst. Zegen wat van U mocht zijn. Laat het zijn uitwerking en zijn vrucht mogen hebben. Heb dank, Heere, nogmaals. Voor wie U bent en voor wat U gedaan hebt. In Jezus Christus, Uw Zoon. Die dood is geweest en ziet Hij leeft. En Hij heeft de sleutels van hel en dood. Zie ons dan aan in Hem. Uit genade. Amen. Psalm 26 is onze slotzang. Laten wij uit deze psalm de versen 8 en 12 zingen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En het 12e vers, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. 8 en 12 van 26. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.